Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. We krijgen de smaak flink te pakken. Ik ben Tim en samen met mijn vriend Snijboon zijn we vandaag beland in het allerziekste kantoor in Rotterdam met twee voetballegends. Het is geen reguliere derde helft waarin we in 45 minuten een Eredivisie speelronde doornemen, maar wel de derde aflevering alweer van onze zomerserie Dubbele Dekking.
Ja, het concept is nog steeds twee van ons tegenover twee gasten om te praten over hun band met het voetbal en de Eredivisie in het bijzonder. Vorige week spraken we met Fresia Cousinho Arias en Milan van Dongen, presentatietalenten van Fox Sports. We spraken met hen over de honger naar succes, social media en de dure auto van Mo Iataren. Deze week zitten we met oud-Eredivisie-spits Geert den Oude en zijn voormalig trainer Robert Maaskant.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het relatieve voetbal.
Heren, welkom. Jullie komen straks natuurlijk uitgebreid aan het woord, maar alvast heel kort. Hoe gaat het met jullie, Robert?
Heel goed.
Ja. Dat was heel kort. Geert, hoe gaat het met jou?
Ja, hartstikke goed. Ik heb op maandag en donderdag altijd kleine Levi, mijn zoon. Als oppas ben ik niet van mijn eigen zoon natuurlijk, maar die heb ik op de dag altijd bij me. En die neem ik overal mee naartoe. En dat gaat hartstikke goed. Dus ik voel me als vis in het water zo.
En hoe kom jij aan een suitsachtig kantoor met uitzicht over de Erasmusbrug?
Als mensen weten zit ik al een tijdje in het vastgoed. En samen met mijn compagnon heb ik die 3 jaar geleden gekocht. Als een investering eigenlijk. En zoals eigenlijk alle andere vastgoed wat we hebben. En dit is ons paradepaardje. Daar zitten we zelf in.
Ja. Tuurlijk.
Hij zei er ook niks over. Hè? Dus hij laat je dan ook zonder dat hij iets zegt zo door die deur komen. En dan hij weet al wel welke reactie er gaat komen. Dat is het mooie.
Oké, jullie zijn allebei afzonderlijk al een keer te gast geweest bij ons. Maar zoals Snijboon altijd zegt tijdens onze tango-les, it takes two to tango. Dus we verwachten vandaag vuurwerk. Vandaag zullen we een aantal scherpe voetbalstatements bespreken. En aan de hand daarvan gaan we ook een beetje praten over jullie. En hopen we dat we iets meer over jullie te weten kunnen komen. Halverwege hebben we het beruchte spel 45 seconds. Robert kende het niet, maar we hebben het net even uitgelegd. Dus dat
Hoe lang duurt dat?
45 seconds. Oh.
Gelukkige stietjes er niet bij.
Ja, nee, zeker. Ja,
Geert is er ontzettend slecht in.
Ik zeg niks.
Oké, maar voordat we echt gaan beginnen, gaan we een voorstelrondje doen, Snijboon.
Zeker.
Geert, kan jij mij vertellen wie Robert is? Robert Maaskant?
Jij vroeg mij, joh, kan je Robert introduceren? En toen zat ik te denken wat voor raakvlakken we eigenlijk al hebben. En buiten het feit dat we samen voor dezelfde club hebben gevoetbald, wellicht niet op hetzelfde moment, hebben we ook samen voor dezelfde club gewerkt. Hij als trainer en ik als speler. En leuker nog is, toen ik in 1986 ben ik met mijn ouders naar Capelle aan de IJssel verhuisd. En in hetzelfde wijkje woonde Robert of heeft daar gewoond met zijn ouders. Dus dat is wel heel erg grappig. Dat hoorde ik over pas later. Maar,
de dwarsverbanden zijn daar.
De dwarsverbanden, klopt toch? In de Merelaan, ja, Merelhoven.
Ja, Merelaan. Ja,
Merelaan in Capelle aan de IJssel, ja.
Oké, maar daarnaast, ja, Robert, onder meer gevoetbald bij Excelsior, Zwolle, Go Ahead, Schotse Motherwell. Zeer gewaardeerd voetbaltrainer met een hele rits Nederlandse club met een paar uitstapjes naar het buitenland. Zoals Poolse topclub Wisla Krakau. Grootste successen, even kort op een rijtje. Promotie naar de Eredivisie met RBC. Europa League met NAC en kampioen met Wisla. Hij is vader. Hij is baas van hond Baron. Doet Tai Chi, geeft keyles en was natuurlijk coach van Geert den Oude.
Baron van de Efteling bedoel je? Of?
Baron van het Ginneke.
De hond van Robert Maaskant heet de Baron. Dat is al best geniaal. Ja.
Robert, wie is Geert?
Ja, Geert is... we kennen elkaar natuurlijk. We zijn best betrokken geraakt als speler en trainer. Kon je enorm van Geert genieten met fantastische doelpunten, weergaloze acties en hele bijzondere momenten. Afgewisseld met momenten dat je dacht...
Ik zag deze komma
na 6 minuten uit.
Terecht.
Een van de meest betrouwbare personen die ik in mijn leven ken. En altijd gestyled, maar altijd op tijd. hebben vakanties met elkaar doorgebracht. En dat is een feest om samen met Geert dingen te doen. Maar bovenal, naast onze zakelijke relatie die we gehad hebben, want dat is trainer voetballer toch een klein beetje, ook gewoon een vriend. Eigenlijk al heel lang zo. Dus we lopen de deur niet plat bij elkaar. Maar nee. Als er iets is, dan kunnen we elkaar altijd bellen. En staan we klaar. En dat vind ik wel heel mooi.
Met
mooie woorden. Je bent oud-Eredivisie-spits. Je speelde bij Excelsior, Willem II, ADO, RBC en de Graafschap onder andere. In het buitenland bij Djurgårdens.
Djurgården.
Van deze kant had ik al verwacht dat er een verbetering
zullen we zo dadelijk een lesje Zweeds doen?
Dat is de tweede helft.
Waar klok? Hoe laat is het?
Valletta op Malta. Daytona Dutch Lions. Je had derde spits bij Bayern kunnen worden. Je hebt Paul Gascoigne ooit karpers zien vissen in China. Ja. En tegenwoordig zit je inderdaad in het vastgoed en zorg je heel goed voor jouw paar maanden oude lachenbekkie Levi.
Ja, zoals je net gezien hebt, ja.
Ja, ja, er zijn moeilijkere kinderen,
ja,
durf ik wel te zeggen.
Ik moet zeggen, Levi is nu 5,5 maand oud. En waar we ook komen, mensen met kinderen, die zeggen allemaal, Geert, Meerte is mijn vriendin, wat hebben jullie een rustig kind?
Ja.
En het is ook zo, hij is super chill, hij helpt bijna niet als hij moe is en of hij trek heeft. Op het moment dat hij naar de opvang gaat, maakt niet uit waar. Altijd goed, hij lacht overal. Hij slaapt van 's avonds 11 tot 's morgens 7:30. Dus we hebben echt...
Heeft mensen die ooit kinderen willen wel echt een vals gevoel van hoe fijn het kan zijn. We gaan bijna beginnen, maar om de introductie helemaal compleet te maken, doen wij altijd even het rondje. Wie waren jullie vroeger op het schoolplein? Welke voetballer was jij als je met je vrienden ging voetballen, Geert, vroeger?
Ja, ik was enorm fan van Dennis Bergkamp. Niet dat hij nou heel veel ouder is dan ik. Ik denk dat hij in de 50 is of zo. Maar ik vond zijn manier van voetballen, zijn stijl, vooral de eenvoud die hij had, vooral in de jaren bij Arsenal. Toen was ik wel wat ouder, maar daar kon ik enorm van genieten. En daar heb ik ook best wel wat van geleerd, ja.
In welke periode dan vooral bij Arsenal en tijd?
De periode waarin hij dat fenomenale doelpunt maakte tegen Newcastle United, onder andere. Het feit dat ik ook toen de tijd echt wel fan was van Arsenal, omdat er meerdere Nederlanders zaten. Mark Overmars, Glenn Helder, Van Bronckhorst daar nog. Daar ben ik ook vaak naar Highbury geweest. Was echt een feest om daar te zijn.
Ja, Snijboon is Arsenal diehard, hè? Dus je weet dat dit een kolf naar zijn hand is.
Ja, dat is zeker. Hier word ik heel blij van. Maar ook heel weemoedig als ik bedenk
hoe ik weer naar
Arsenal heb gekeken deze week.
Nee, op dit moment is het geen pretje aan zo'n jaar of 6 om Arsenal-fan te zijn, kan ik je vertellen.
Ja, dat weet ik.
Robert, wie was jij vroeger op het schoolplein?
Ja, daar heb ik heel lang over na moeten denken. Wij speelden op een voetbalveldje trouwens. Ik ben ooit weliswaar in de stad, maar later ook nog in een dorpje. Iemand voor mijn tijd eigenlijk, Johan Neeskens.
Oh ja?
Oh, mooi.
En dat had, weet je, met mijn vader, ik werd een beetje gestuurd door mijn vader, denk ik. Dat ook een hele fijne speler vond. Maar karakterspeler die als die dingen aan de bal moest, dat zo simpel mogelijk oploste. Dus Neeskens was een beetje mijn idool daarin.
En nu gaan we door naar de echte dubbele dekking. Aan de hand van 4 stellingen gaan we gewoon lekker praten over voetbal en over jullie. Snijboon, de eerste stelling is van jou, hè?
Ja, we dachten we beginnen even met een leuke gelijk.
Daarna wordt het allemaal kut.
Ja.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Trainer zijn van NAC is veel moeilijker dan trainer zijn van FC Barcelona.
Ja, nou ja, die wil ik wel beantwoorden. In die zin dat ik nooit als trainer van NAC heb gewerkt.
Wel van Barcelona.
Ja, dat is heel dicht bij huis. Maar ik denk niet dat dat te vergelijken is. Weet je, als je kijkt hoe werelds Barcelona is. En wij kennen NAC natuurlijk. En dan ga ik niet verder, want dat moet Robert maar vertellen. Maar natuurlijk is dat even een lastige club in Nederland. Maar trainer van Barcelona zijn, dat is... komt veel meer bij kijken. Mm-hmm. Alleen denk ik heel erg wel hoe je als trainer er zelf in staat. Weet je, als je gewoon weet, ja, ik kan morgen ontslagen worden. Als je daar heel relaxed in kan zijn, dan valt zwaar ook wel weer mee, denk ik.
Oké, maar even kort antwoord. Is het makkelijker om trainer te zijn van NAC of van Barcelona?
Ja,
oké, makkelijker van NAC. Robert?
Ja. Het is in ieder geval makkelijker om trainer van NAC te worden. Dan van Barcelona.
Het is wel heel moeilijk om het te blijven.
Ik denk dat het best wel eens moeilijker zou kunnen zijn. Mm-hmm. In de zin dat je met een ander spelersmateriaal werkt. Bij Barcelona is het natuurlijk wat makkelijker. Dus trainer worden bij Barcelona is vele malen moeilijker. Barcelona te runnen en te coachen, dat is minder moeilijk. Dat heeft ook nog een keer te maken met de afstand tot de mensen om je heen. coach van Barcelona. Ik heb toevallig ook stage gelopen bij Barcelona.
Er zijn zoveel dingen die je niet van hem weet.
Er komen nog wel wat. We hebben nog even, toch? Ja. Daar kan je ook afstand nemen. Sterker nog, daar moet je ook afstand nemen. Mm-hmm. Bij NAC heb je met alles en iedereen te maken. Ja. En dat verklaart ook heel veel waarom er zo ontzettend veel trainers sneuvelen bij NAC. Want je hebt te maken met de aandeelhouders. Je hebt te maken met een businessclub. Je hebt te maken met de vijfde kolonnes. Je hebt te maken met je supporters die overal en alles van wat van vinden. Mm-hmm. Zoals ze in Breda noemen dat roeptoeteren. Mm-hmm. Zou ik een leuke column vinden ook. De roeptoeteraar van de week. Maar dus dat is veel dichterbij. Maar als, dat is veel directer ook.
Als
en dat
coach,
heb je natuurlijk Barcelona niet.
Zijn het echt verschillende? Want ik kan me voorstellen dat je als trainer, coach van Barcelona, ben je bijna meer manager. Terwijl je bij een kleinere club eigenlijk nog trainer bent. Als in, ik denk soms, zijn het niet gewoon eigenlijk twee hele verschillende banen. Als Ferguson bij United letterlijk vanuit zijn kantoortje keek naar de training, omdat de veldtrainer stond.
René Meulensteen.
Ja, die gaven de training. Ja. Maar bij zo'n kleinere club zit je er eigenlijk bovenop en ben je nog veel meer ook voetbaltrainer.
Ja, klopt. Je bent bij dat sowieso is het in Nederland het systeem wel dat je als je bent echt coach, trainer, coach ben je. Terwijl je bij de grotere buitenlandse clubs ben je veel meer de manager en stuur je je staf aan, zorg je dat dingen geregeld worden en ben je uiteindelijk eindverantwoordelijk daarvoor. Mm-hmm. Dus dat klopt. Maar daarom denk ik inderdaad dat het misschien wel moeilijker is om bij NAC of een soort gelijke club te werken dan bij Barcelona. Maar nogmaals, het traject om bij Barcelona te komen, dat is nog wel even ingewikkelder.
Wat voor type was hij?
Het maakt hem niet zoveel uit of mensen tegen hem tekeer gaan of niet. Weet je, Robert kiest zijn eigen weg, mm-hmm. zijn eigen pad. En als het nodig is, als iemand heel vervelend is, dan zetten we hem ook nog letterlijk opzij. Weet je, ja. Kom maar op dan.
Maar op het veld, was hij meer de people manager of was hij echt de pionnetjes neerzetten zelf? En als het kon, zelf nog meedoen?
Nee. Hij wist op een gegeven moment. Nou, bij RBC, wij hadden dinsdagmiddag altijd over zelf meedoen gesproken. Wij hadden traditioneel bij RBC op dinsdagmiddag hadden we altijd de 4-tegen-4 training. En er werden gewoon tijdens de lunch werden de aanvoerders gekozen al. En met aanvoerdersbanden en al, zo gingen we die training in. En dan deed hij zelf ook mee. Nou, er werd flink geschoffeld, maar hij werd onderuit geschoffeld, maar hij schoffelde zelf ook.
Dus heb je wel eens een van je eigen spelers geblesseerd, Robert?
Ongetwijfeld.
Die kon het niet spelen omdat het tegen jou speelde.
Ja, op dinsdag. Dat niet gegaan zijn, maar ik zal er best wel een paar gemaakt hebben.
Maar terug naar je vraag. Robert is echt wel een people manager, vind ik. Daarmee zeg ik helemaal niets over de letterlijke mm-hmm. trainingskwaliteit, zoals jij zegt, van de pionnen neerzetten. Maar ik denk dat je daar heel ver mee komt. Zeker als je bepaalde soort karakters in je team hebt. Dat je daar meer tijd nodig hebt om dat te managen dan dat je per se moet zorgen dat ze een bal van links naar rechts kunnen spelen.
Maar Robert, hoe belangrijk is sfeer in een team? Want bijvoorbeeld bij Barcelona ben je inderdaad dan veel meer verantwoordelijk voor de sfeer en zorgen dat iedereen gewoon, want die kunnen allemaal voetballen. Bij NAC is het iets anders. Dan moet je denk ik iets meer de jongens leren voetballen, om het eventjes denigerend te zeggen. Maar hoe belangrijk is sfeer ten opzichte van tactiek en een plan?
Een beetje 50-50. Mm-hmm. Het heeft echt wel een grote rol. Op het moment dat je je groep meekrijgt met elkaar en je hebt hetzelfde doel en daar kan je ook allemaal mee leven. Ik praat niet over de eerste 11, maar juist over alle 20. Ja. Nou, dan kan er echt wat gebeuren. Mm-hmm. We hadden het net heel even over Arsenal. Het prachtigste voorbeeld vond ik toen ze kampioen werden eeuwen geleden. Toen,
echt een mes op mijn rug.
Na afloop van de wedstrijd deden ze alsof ze de beker vast hadden. Ik weet niet of je die scène nog kan herinneren na de wedstrijd. In de hoek, helemaal rechts in de hoek van het stadion. En toen hadden ze die beker hadden ze niet. Maar toen liepen ze daar dus naartoe. En daar zag je gewoon de team spirit vanaf komen. Natuurlijk is dat makkelijker als je wint. Als je wint, dan gaat alles op rolletjes. Ja, en dan wordt het fijner. En dan gaat het inderdaad makkelijker. Maar ik heb wel eens bedacht als trainer. En ik heb jammer genoeg nooit uitgevoerd. Maar om de eerste week van bij elkaar zijn direct op trainingskamp te gaan. Dus op het moment dat de spelers komen naar de club om direct te zeggen, joh, we pakken de boel op. Barcelona doet dat bijvoorbeeld. Hè?
Echt
dat
vanaf wel. Moment 1 dat je daarop stuurt.
Ja, gewoon direct van, joh, ga elkaar leren kennen. Door dik en dun, ga dingen doen. Nou, dat weet Geert, weet je. Op het moment dat wij op trainingskampen waren, dan regelde ik zelfs wel eens de busjes om ergens op stap te gaan. En dan wist ik van niks. Dan kon ik dus met Geert afspreken. Dan zei ik, joh, Geert, regel jij het verder. En ik wist wat er gebeurde, maar ik deed net dat ik van niks wist.
Je ging niet mee.
Dat is wel teamspeel. Nee, ik ging dan niet mee. Nee,
we haalden hem altijd in. Ja. is een keer gebeurd op woensdagavond. Ja, wij zaten ergens op de Veluwe een trainingskamp. Vanaf maandag tot en met vrijdag. Op maandagavond waren we in Amsterdam. Waren we dus vanuit de Veluwe naar Amsterdam gereden. S'avonds om 22:30. Nou, we kwamen gewoon om 6:30 morgens terug. Toen dinsdag zijn we niet weg geweest. En toen op woensdagavond zijn we vanuit de Veluwe naar de pianobar in Scheveningen gereden. En toen halverwege haalden we Robert in.
Ik ben jij nou echt zo van, toen gaan we ze ook niet zien?
Ja, toen kwamen we ook om 6:00 thuis. En toen moesten we de volgende morgen gewoon trainen. Want we stonden er altijd, hè. Al hadden we 3 kwartier geslapen, we stonden er altijd. En als je er dan niet stond, dan ging je aan het
dan
gas.
Dan kreeg je hem.
Ja, dan ging je aan het gas.
Oké, Snijboon.
Door naar de tweede stelling, denk ik.
Door naar stelling 2. Ik heb hier veel kritiek op gekregen van mijn mede-podcastgenoten. Omdat ik heb gezegd dat ik denk dat het gebrek aan intellect bij Noah Lang, dat voor hem dat een voordeel is. Ik denk dat hij daardoor dat hem verder gaat brengen als speler. Dat is een kleine introductie, want de stelling luidt als volgt.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Domme voetballers hebben een grotere kans om de absolute top te halen.
Ja, dat zou je wat mij betreft moeten specificeren. Mm-hmm. Want ik vind dat je jongens die schooldom zijn als het ware, mm-hmm, kunnen ongelooflijk spelintelligent zijn. Ik heb met spelers gespeeld die absoluut geen school af konden maken, die de lagere school nog moeite hadden, mm-hmm, maar die in het veld waanzinnig intelligent waren. Die alles zagen, die precies wisten waar ze moesten staan, precies wisten hoe ze konden draaien, elke bal direct konden spelen vooruit. Dus daar zit wel echt een verschil in. Mm-hmm. En Wat ik wel in die stelling mee kan nemen, is dat er zijn natuurlijk ook wel spelers die waar een beetje ongeremdheid geen kwaad kan. Gewoon het doen.
Precies.
En zoals een beetje de Amerikaanse sporters dat ook wel hebben. Van als je kijkt naar die documentaires allemaal in de COVID-periode. Nu heb ik 100.000 van die mm-hmm, documentaires zitten kijken. Hoe Amerikaanse sporters te beïnvloeden zijn door een coach, geloven wij bijna niet als Nederlanders.
Nee. Dan zijn we veel te een soort van.
Ja, wij zeggen nog altijd nog een keer ja maar. Of die denken daarover na. En we zijn inderdaad veel te nuchter daarin. Ja. Maar die gaan blind daarvoor. Ja, en dan is een beetje of domheid is, of gewoon 100% geloof in wat andere mensen tegen je zeggen.
Ja.
Dat kan dan wel helpen.
Ja, ik zou het iets meer onderbouwen. Wat ik bedoel is namelijk dat ik denk dat zij zich beter kunnen afsluiten voor de buitenwereld. Ik denk dat zij de acties van hun consequenties iets minder goed kunnen overzien. Dus de gevolgen van wat ze doen. En dat is een beetje wat jij zegt, van dat ze het gewoon af en toe gewoon moeten doen. Precies. Ik denk dat omdat ze volledig gefocust zijn op het voetbal, dus weinig interesses daarbuiten hebben, die jullie bijvoorbeeld wel hebben, dat ze daardoor een betere focus hebben ook. Snap je? Ik heb het idee dat
jij hebt niet een soort van recht toe recht aan route naar het profvoetbal gehad.
Kijk, het is tweeledig. Wat je natuurlijk ziet bij jongens die, en ik neem aan dat je bedoelt dat die inderdaad wat jij zegt, schooldomheid, om zo te zeggen, als je daar een stukje in mist, dat op het moment dat je natuurlijk heel goed kan voetballen en heel snel heel veel centjes verdient, en je weet je, doordat je misschien iets aan intelligentie mist, en dan moet ik oppassen dat ik dat niet, dat bedoel ik niet als oordeel, maar,
nee, maar je weet dan dat, misschien wel
dat,
inderdaad.
Dat je daardoor ook met financieel de verkeerde mensen, dat je daardoor in de problemen kan, mm-hmm, raken. Hè? En dan is het heel erg belangrijk dat je wel het verstand hebt om mensen om je heen te verzamelen of jezelf te verbeteren om te zorgen dat je niet in de problemen gaat komen. En ik was geen voetballer die miljoenen verdiende. Dus ik was al heel vroeg bezig van, mijn voetbalcarrière stopt straks. Wat wordt mijn vervolg? Mm-hmm. Weet je, dus het is ook een beetje van, oké, ik besef waar ik sta en waar ik straks naar het voetballen naartoe moet. En daar ga ik op acteren.
Was jij een betere spits geweest als je die andere interesses en deze mindset van, er is straks een leven na het voetbal, niet had gehad?
Nee, ik denk dat ik een betere spits was geweest als ik veel eerder was begonnen met het voetbal op niveau.
Mm-hmm.
Ja, weet je, ik ben nu, dat klinkt een beetje gek, maar als ik nu aan het voetballen ben, vind ik mezelf veel beter dan dat ik vroeger ben. En dit heeft niet met de tegenstand te maken, maar omdat ik gewoon door de jaren veel intelligenter ben geworden met voetballen, het gebruik van mijn lichaam en dergelijke. Dus ik heb gewoon een aantal jaren gemist. Als ik die eerder had kunnen beginnen, denk ik dat ik nog een betere speler was geweest.
Ja, ik vind het wel grappig dat je. Ik zit nu natuurlijk aan voorbeelden te denken van spelers met wie ik gewerkt heb, die wat minder bagage in hun bovenkamer hadden, maar die gewoon hartstikke goed waren.
Mm-hmm. Ja.
Zeker.
Ik ga het ook namen noemen, ook trouwens, maakt mij het uit. Luistert toch niemand.
dat is zeker, maar mijn moeder wel. Mijn moeder.
Ja, mam, goedjes. Anthony Lurling was zo'n type speler.
Mm-hmm.
Die was echt een fantastische gozer om te hebben in je elftal.
Mm-hmm.
Maar die kreeg een keer een rode kaart tegen Twente. In Breda was dat. Stompte gewoon iemand in zijn maag. Ja, daar strafte ik hem voor. Dat ging niet. Ja, maar dat kwam echt niet bij hem door. Maar in zijn spel, hij kon in zijn eentje een heel stadion op zijn kop zetten door gewoon een moment te pakken van jagen. En die afspraken hadden we dan ook. Als hij ging jagen, ging de rest gewoon mee.
Dan moest je.
Dus het was niet zo van, ja, dat weet je, dat was vanuit een tactisch iets van, joh, we gaan nu zo staan en als de bal dan gaat, dan gaat... Nee, Anthony gaf het zijn. Mm-hmm. En die ging in de blind soms zomaar lopen. Maar ja, dan ging hij 40 meter en nog een keer 40 meter en nog een keer 40 meter. Ja, en dan was de rest er wel bij. Dan ging het stadion er al achter staan. Mm-hmm. En dan gingen we allemaal een stapje harder.
Mm-hmm.
Dat is zo'n typisch voorbeeld. Ik had best wel moeite soms om met de wat minder slimme spelers te communiceren. In de zin dat je dan op een ander niveau gaat praten.
Mm-hmm.
En dan moest ik mezelf als coach moest ik daar echt op aan gaan passen.
Mm-hmm. En dus hoe raak je dan diegene? Hoe bereik je diegene op zijn niveau?
Wat meer moeite voor doen. Maar Arjen Robben kan ik nog steeds enorm verbaasd over zijn. Nu nog, als hij bij Bayern München gewisseld werd. Wat een stennis die dan trapte.
Ja.
Mm-hmm. Dan denk je, Jezus man, je hebt heel de wereld gezien. Je hebt alles mee. Maar dat is toch een soort van kortsluiting dan.
Mm-hmm.
En ik denk ook, en daarom ben ik ook niet zo ver van sportpsychologen. Ondanks dat ik daar zelf een boek over geschreven heb.
Misschien daarom juist.
Nee, maar ik denk ook dat op het moment dat een veel gebruik van sportpsychologie en mentale training.
Mm-hmm.
Een bepaalde drive weghaalt. Want die hebben het alleen maar over, ja, je moet focus. Maar je moet alles eromheen weg laten vallen.
Ja.
Je moet een bepaalde natuurlijke drive hebben.
Kijk maar naar interviews die je ziet. Hè, van jongens die helemaal gedrild zijn door de perschef of door andere mensen. Je krijgt hele verschrikkelijke interviews voor televisie.
Dus, niet te doen.
Het is toch helemaal niet erg als je een keer kritisch bent tegen je trainer. Mm-hmm. Een trainer mag toch ook kritisch naar jou zijn. Ja.
Ik ben helemaal met je eens. Ik vind het heerlijk als er gewoon mensen vrij... Ik heb het wel eens met de Belangenvereniging van de Coaches over gehad. Ik maakte wel eens ruzie. Met andere coaches. En dan kreeg je een brief van... ja, dat mag je niet doen. Ik moet trouwens opletten, want ik ben nog lid ook. En dan zei ik, ja, maar wacht nou, zei... wij zitten in een entertainment-industrie.
Ja.
We spelen tegen elkaar. Dan hoeven we toch elkaar niet allemaal even aardig te vinden.
Nee.
Er zijn een heleboel coaches... die zou ik nooit op mijn verjaardag uitnodigen.
Mm-hmm.
Sterker nog, de meesten komen niet.
En die zullen
mij ook niet zo aardig vinden. Maar dan denk ik, ja, kom op, man... Weet je, er mag best een beetje vuur in zitten en een beetje natuurlijk gedrag. Het is ook wel, zeker voetbal, is ook wel een sport van natuurlijke goede agressie.
Ja. Ja.
En dat moet je niet weghalen door allerlei opdrachten of door allerlei mentale trainers.
Het doet mij ook altijd heel erg denken aan dat Nederlands elftal onder 21 die Europees kampioen werden toen.
Ja. Als je
die elftalfoto's ziet, dat je echt denkt van, oh, daarvan heeft eigenlijk... Niemand heeft echt zijn belofte ingelost. Want nee. Ook Babel ging als een 19-jarige voor 20 miljoen naar Liverpool.
Huntelaar wel hoor. Ja, Huntelaar wel, ja, die zat er ook in.
Ja. Maar de meeste van die jongens, als je nu die elftalfoto kijkt... dan denk je,
dat klopt.
Nee, maar precies het feit dat je inderdaad in het onder 21... van het Nederlands elftal onder 21 speelt... dan ben je al behoorlijk ver op die leeftijd.
Ja, nee, 100%.
Dus is maar wel mooi. Ik weet nog dat Frank van Mosselveld, de huidige directeur bij RKC... was in mijn periode bij Willem II, waar we trouwens ook nog Europees voetbal mee haalden. Dat stond niet in je inleiding.
Sorry.
Ja, dit zijn dingetjes. Als je dat bij Robert flikt.
Ja. Ja. De rest van zijn leven draagt.
Je wordt ook niet uitgenodigd op mij.
Af en toe is het net Frans Adelaar. Zo rancuneus.
Totaal niet. Maar Frank van Mosselveld speelde ook in Jong Oranje. Maar verleende daar op dat moment een enorme status aan. En ook binnen de club was dat van... ja, maar we hebben een toptalent in huis. Maar Jong Oranje is ook niet meer dan een selectie qua leeftijd.
Ja.
Want op het moment dat jij boven die leeftijd uitkomt... kom je in één keer in de pool van
iedereen.
21 tot 36.
Ja,
dan is dat speelveld in één keer heel anders.
Ja, dat is waar.
Dus ja, je bent talentvol. Maar dat zegt geen moer over de positie die jij gaat bekleden... binnen het betaalde voetbal.
Nee.
En daar lopen heel veel spelers tegenaan. Die vinden zichzelf op het moment dat ze in de jeugd
zitten. En die denken dat ze er zijn dan.
Nou ja, die worden natuurlijk erg groot gepraat door ouders, door omgeving, door mensen binnen de club zelfs. Ja, dat is niet altijd zo. En daardoor valt het wel eens tegen. Dat is een lange weg om het echt te halen.
Wat ook wel eens tegenvalt is 45 seconds.
Het is tijd voor je revanche, Geert.
Robert die zegt dat hij hier heel slecht in is, maar dat is gewoon een beetje... Ja, precies.
Gaan wij
op elkaar doen? Ja, we moeten met z'n tweeën een score neerzetten.
Oh, we hebben met z'n tweeën een score neerzetten.
Dus je kan nu ook niet meer wegkomen met dat het Titus is en dat hij niks van voetbal weet.
Wat vind je moeilijk, omschrijven?
Nee, ik ga wel omschrijven.
Oké, 3, 2, 1 en go.
Oudspits van Feyenoord, RBC, NAC.
Henk Vos.
Heel goed. Middenvelder bij Nederlands elftal, speelt in Italië.
Martin Droon.
Oud centrale verdediger van NAC nu.
Rob Penders.
Heel goed. Wil terug naar, is sprake van dat hij terug zou komen naar Nederland. Is net kampioen geworden in Turkije.
Elia.
Linksbackie, speelt in Duitsland.
Linksback Jetro Willems.
PSV speelt, ja. Enorme talentvolle speler van AZ voorin. Niet Stenks.
Die donkere jongen. Goh, hoe heet hij nou? Ja, daar ben ik zijn naam kwijt.
Ja, daar komen we zo wel op Boadu.
Ja. Boadu, ja.
Aanvoerder van het Nederlands elftal en Ajax.
Aanvoerder van het Nederlands elftal en...
Klaar, jongens.
Oh. Hè? Nu al?
Ja. Nou, het ging niet slecht, hoor. Serieus.
5 stuks zijn het.
Oké, okay, nou ja. Prima. Boadu
kan ik helaas niet goedkeuren.
Hoezo niet? Die werd toch genoemd?
Wie is Danny
Blind? Danny Blind? Ik had... Ja, dit hadden we echt... We zijn gekort in de tijd, heb ik het idee.
Oh, mag je terugkijken.
Je mist de pellen nog.
Ja, maar die heb ik al even overgeslagen. Omdat ik denk, ja, Danny Blind weet je in één keer.
Oké, okay, jongens. Nou,
Geert wordt er zo fanatiek van. Die zijn we vergeten dat hij ook een microfoon heeft.
Maar 5, ik denk dat is toch een eervolle tweede plek?
Ik denk eervolle 6e plek of zo. Oh. Ja. Maar de ranglijst is te vinden op ons Instagram-kanaal, Robert. Dus je kan hem daar terugvinden.
Ja, we hebben het helemaal niet slecht gedaan.
Ik kon niet heel veel sneller, Geert.
Nee, stelling nummer 3.
Oh, Geert, stelling nummer 3.
Eventjes een kleine focus.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Een spits moet altijd en alleen afgerekend worden op doelpunten.
Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat je meer kan rekenen over de betrokkenheid bij doelpunten. Natuurlijk is het voor een spits voer om te scoren. En dat is ook voor het zelfvertrouwen van een spits echt wel belangrijk. Maar ik denk als jij 10 keer scoort en je legt ook nog 12 ballen opzij, ik denk dat een trainer toch echt wel tevreden met je is.
Oké, maar het hangt dus wel heel erg samen met rendement.
Zeker. Als spits, weet je, als spits is een positie om doelpunten te maken. En over het algemeen worden niet de middenvelders aangetrokken om doelpunten te maken.
Nee, maar ik bedoel, het voetbal evolueert zich wel. Ik noem even Liverpool als voorbeeld. Roberto Firmino die is dan een soort valse spits, maar die zakt dan heel erg in naar het middenveld, zodat de buitenspelers kunnen scoren. Dus eigenlijk wordt het volgens mij, beweegt het voetbal zich steeds meer naar dat de spits niet meer verantwoordelijk hoeft te zijn voor het rendement.
Sec misschien niet, maar... Ik denk nog steeds, Robert Firmino scoort ook nog minimaal 10, 15 keer in de Premier League.
Ja.
Weet je?
Nou, dus... ik ben ik helemaal met jullie eens wat dat betreft. Ik vind dat een spits moet nog wel doelpunten maken.
Mm-hmm.
Ja. Altijd, of in ieder geval bij doelpunten betrokken zijn. Mm-hmm. En de statistieken kloppen natuurlijk nooit niet helemaal. Hè? Iemand die een voorzet geeft en de kans wordt gemist, dan staat dat niet in je statistieken, mm-hmm. wat heel raar is. Zoals Van Persie in de spits heeft gespeeld, bijvoorbeeld in die rol... Dat is een andere rol dan dat een Bergkamp daar speelt. Of dat een Huntelaar. Ja. Huntelaar is natuurlijk echt een persoonlijk voorbeeld te maken.
Ja. Ja.
Ik denk dat
je niet voetballen.
Ik denk dat je als trainer toch altijd wel op zoek bent naar doelpunten.
Is dat in het moderne voetbal dan anders? Want ik denk dat dat vroeger, nu wordt het misschien een beetje tactisch, maar vroeger had je gewoon buitenspelers op de zijkanten die aan de kant van een sterke been speelden, buitenom gingen en voorgaven. Waardoor je dus als spits waarschijnlijk meer kansen kreeg en als buitenspeler minder scoorde. Tegenwoordig spelen de meeste elftallen in de top met buitenspelers die naar binnen komen.
Ja.
Dus worden er veel meer doelpunten verwacht van die buitenspelers, waardoor je als spits misschien minder scoort.
Maar als ik nou 5 topclubs ga opnoemen,
mm-hmm.
En mag jij zeggen hoe de spits fungeert? Bayern München, Tottenham Hotspur, Manchester United.
En je gaat er niet 5 noemen die met een echte spits spelen.
Ja, maar dat is ook niet voor niks.
Dat is niet voor niks natuurlijk.
Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een City of Liverpool RKC. Of Barcelona. Ja. Er zijn ook in de top nu heel veel teams waar gewoon niet meer per se de echte spits altijd
speelt. Nee, maar de redenatie klopt niet helemaal. Want je geeft aan van vroeger had je de buitenspelers. Mm-hmm. Maar tegenwoordig zijn die backs natuurlijk die buitenspelers. Ja. Want die komen in diezelfde positie en op dezelfde zones terecht.
Mm-hmm.
Er wordt natuurlijk minder met voorzetten gedaan. Hè? AZ is daar een goed voorbeeld van.
Ja.
AZ zoekt veel minder naar de cross.
Maar
die kijken veel meer naar de combinatie. Naar de teruggetrokken ballen inderdaad. Dus dat is wel weer een ander type. Maar inderdaad, Bayern München. met Lewandowski. Ja, nou, graag. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat iedere coach op zoek is naar een Lewandowski op dit moment.
Ja.
Iedereen wil zo'n vent er wel bij hebben.
Geert,
en ik denk dat je...
Ja, ja. Snijboon en ik kwamen er niet uit. Want
hij zegt,
Geert was een doelpunten... Zeg, echt een doelpuntenman. En ik zei, nee, Geert was echt meer een kapstok. Wat was hij? Wat was jij?
Ik denk dat ik over het algemeen echt wel gebruikt ben als kapstok. Dus echt als nummer 9. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel veel wedstrijden in een 4-4-2 aan de rechterkant gespeeld. Bijvoorbeeld, ik heb met twee spitsen gespeeld. Bijvoorbeeld bij RBC met Henk Vos speelden we vaak met z'n tweeën.
Meer cult wordt niet, hè? Geert en Oudenk, Vos 4-2.
Ik zie alleen maar voor me dat alles gewoon hoog en lang en dan gewoon vechten, die twee gasten.
Nee, nou, helemaal niet zo.
Nee.
Nee, maar dat is dus het verkeerde beeld wat dan... Ja. Gaat ontstaan.
Henk Vos en ik vulden elkaar enorm aan.
Echt, die waren heel slim met
Henk,
z'n tweeën.
Henk was, die was echt sterk. Die was sterker dan ik als met een speler in zijn rug. Mm-hmm. Maar ik had het loopvermogen.
Ja.
Dus ik ging in alle gaten die Henk voor mij liet vallen. Daar liep ik allemaal in. Mm-hmm. Waardoor Henk goed aan de bal kon komen. Maar de rest ook mij in de diepte kon bereiken.
Ja.
En,
maar ik denk dat heel veel mensen als ze nu denken over jou als spits... een beetje dat beeld hebben dat jij een type Henk Vos misschien wel was. Altijd met een mannetje in je rug en aanspelen.
Geert zegt dat terecht. Hij heeft onder mij voornamelijk vanaf de zijkant gespeeld. Ook wel een periode centraal. Mm-hmm. Dat ze met z'n tweeën daar konden... Henk was een type die van de bal afging. Geert was veel meer iemand die hem in zijn voeten wilde hebben. En daarna dingen gaan doen. Maar hij was natuurlijk ook redelijk snel, Geert. Niet explosief, maar wel met grote passen.
Ja.
Kon hij flink afstanden overbruggen. En wat ik net in mijn introductie al zei... Geert maakte bijzondere doelpunten.
Mm-hmm.
En dat is wel echt een kwaliteit die... Ja, dat moet je hebben of niet. En hij maakte gewoon de meest achterlijke doelpunten
af. Kan je niet trainen, nee.
Ik denk dat mensen zich ook vergissen... Dat is misschien een beetje gek in mijn technische kwaliteiten. Weet je? Ik heb echt gekke doelpunten gemaakt, maar heel erg op gevoel.
Mm-hmm.
Ik had bijvoorbeeld echt wel eens een discussie met Adrie Koster... in het begin van mijn carrière. En ook later bij Den Haag met Van Zadelaar. En daar kwam ik voor het doel. En ik keek altijd... Hoe kan ik het op het makkelijkste manier, de meest efficiënte manier een doelpunt maken? Het was voor mij niet gewoon blind schieten. Nee, ik chipte ook wel eens een bal, omdat ik dacht van... Nou, die keeper gaat naar de hoek, dus dat is mijn makkelijkste weg. Ja, dan bleef de keeper staan, pakte die bal met één hand... en dan ging die trainer uit zijn dak.
Ja.
Ja, sorry trainer, maar de volgende keer doe ik het toch echt weer.
In een volle kuip lukt het wel.
En dan gaat hij er gewoon in, omdat ik ging ook naar keepers kijken. Weet je, ik nam heel veel de tijd voor om te kijken... oké, wat voor keepers krijg ik de volgende wedstrijd tegen me? Hoe reageren zij met bepaalde acties? En van tevoren wist ik dan gewoon, kom ik in die positie? Dan ga ik zo afmaken.
De vierde en laatste stelling is als volgt. Het is doodzonde dat de voetballerij zichzelf zo serieus neemt.
Ja, eens.
Ja.
Robert is enthousiast.
We hadden er net al een beetje een voorsprongetje, namen er ook op. Dat jij het ook had over de, Geert, over de mediatraining. En wat voor saaie antwoorden te komen. Nou, Robert, jij had het net al over dat er een soort van verwachting is dat iedereen elkaar maar aardig mag vinden. En als dat niet zo is, dat de voetballerij dat heel eng vindt.
Ja, ik ben heilig overtuigd dat de voetballerij is entertainment. En in de entertainmentindustrie, dan moet je spelen op momenten dat andere mensen vrij zijn.
Mm-hmm.
En je moet wat bieden. Mm-hmm. En daar hoort van alles bij. Daar hoort ook tegenwoordig de media bij. Daar hoort ook bij dat je een keer laat gaan wat misschien niet helemaal handig is. Je moet het wel fatsoensnormen blijven hanteren. Maar het allemaal zo netjes en zo saai, daar geloof ik niet in. Waarbij ik dan wel wil aantekenen dat naast het entertainment, voetbal ook wel... een sociale grote rol speelt tegenwoordig in gemeentes, in landen.
Ja, ja.
En dat het wel echt een enorme bindende factor is. Ik haal nu even Nelson Mandela aan, zelfs in de uitzending. Maar dat sport is natuurlijk overkoepelend.
Ja.
En voetbal is veruit de grootste sport in de wereld. En ook in Nederland. Dus voetbal heeft wel degelijk een hele grote rol maatschappelijk. Vind ik ook echt dat heel belangrijk is. Ik vind dat clubs ook daar absoluut rekening mee moeten houden. Mm-hmm. Met welke plek ze in de maatschappij hebben. Met verantwoord ondernemen. Naar jeugd toe, et cetera, et cetera.
Ja, maar dat is wel echt iets anders dan wat wij nu hier doen.
Dus die rol moet je nemen.
Maar die druk staat er daardoor wel.
Daar moet je ook verstandig in zijn. Ja, dus slechte voorbeelden. Dan moet je dus wel een klein beetje rekening mee houden. Amerika is daarin doorgeslagen bijvoorbeeld.
Ja. Mm-hmm.
Maar ja, we zijn wel een entertainmentindustrie, zeg. Mag het alsjeblieft, mag je wat minder serieus nemen? Mm-hmm. Het is wel gewoon een spel.
Maar Geert, denk jij dan, omdat die druk er zo op staat op die voetballerij... en op die soort van voorbeeldrol, dat clubs daarom gewoon... en spelers denken, oké, ik neem het zeker voor het onzeker... en ik deel gewoon zo min mogelijk. En als je naar die interviews kijkt, ik zeg eigenlijk gewoon niks.
Nou ja, ik vind, het is tweeledig. Aan de ene kant vind ik juist dat je ook als topsporter, en laat ik het even breed trekken, gewoon jezelf moet kunnen zijn. Hè? Dus of je nou met familie, vrienden bent en je post iets, weet je. Ik vind ook dat je dat moet kunnen doen. En ik vind, maar ik vind ook dat de mensen, de supporters die naar het voetballen kijken, het oeverloze gezeik en commentaar, vaak nog anoniem wat mensen leveren ergens op, daar moeten de mensen ook mee stoppen. Want die mensen hebben namelijk zelf ook een leven en die doen precies dezelfde dingen.
Ja.
Weet je?
Waarschijnlijk doen die meer fout, alleen er staan niet 100 camera's op.
Ja, en weet je, het gaat er nog niet zozeer wat goed of fout is. Het gaat gewoon, laat elkaar gewoon in de waarde, weet je? En laat elkaar gewoon mens zijn. Weet je? En juist als je dus als topsport gaat zeggen, nou, we gaan dus heel verkrampt allerlei doen. Ja, dan wordt het alleen maar in de hand gewerkt. Op het moment dat nu alle topsporters gewoon zeggen, hey, we gaan gewoon doen, we posten gewoon lekker wat we aan het doen zijn. En we gaan gewoon lekker verder. Dan op een gegeven moment, dan is dat gewoon. Mm-hmm. En dan gaan mensen ook niet meer op reageren.
Ja. Waar ik het allermisselijkst van word, als ik denk aan de voetballerij, is dit. Ik word hier echt gewoon giftig van. Omdat volgens mij zijn het allemaal best wel leuke gasten. Gebeuren er superveel leuke dingen. Ook in de kleedkamer en achter de schermen. Maar er is een soort van idee ontstaan van, we moeten onszelf naar buiten uitdragen als hele serieuze gasten. Zonder humor en zonder enige zelfspot. En dat zorgt ervoor dat er nul begrip en nul empathie vanuit Jan Pet op de bank komt. En dat vind ik gewoon ontzettend jammer. Want als ik met jullie praat, ook met Geert over vissen met Paul Gascoigne en zo. Er gebeuren zoveel leuke dingen. Als die mediatraining gewoon afgeschaft zou worden en ze zouden gewoon zichzelf zijn, zou dat voor iedereen zoveel beter zijn, denk ik.
Ik weet niet of het aan de mediatraining ligt. Dat is wel een onderdeel. Hè. Dat perschefs houden alles kort.
Ja.
Het is ook een beetje kopieergedrag.
Nee, tuurlijk.
Ja. Ik kom voor de camera en dan zeg ik maar, je kan die, ja, sorry voor Fox, ik ben er af en toe zelf natuurlijk nog werkzaam.
Mm-hmm.
Maar als ik dan die interviews na afloop, ja, je kan het van tevoren al een beetje uitkouwen.
Ja, maar die journalisten die gaan er helemaal gewoon in mee in die hele rare, ja, in die hele rare ja, setting.
Ook die kopiëren elkaar.
Ja, het is een jukebox waar je een muntje in gooit en dan komen wat standaard antwoorden. Ja. Er zijn clubs dan waar jij hebt gewerkt, Robert, heb je daar wel eens op je falie gekregen? Want jij was ook als coach, ben je vrij uitgesproken, ook in de media.
Vanuit de club niet eens zozeer. Ik heb wel, en daar heb ik rekening mee gehouden, want dat vind ik dan wel zoiets. Hè. Bond voor vloeken bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik gooide er nog wel eens langs de lijn een vloek uit.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik een brief van de Bond voor het vloeken. Of tegen het vloeken eigenlijk. Van, joh Robert, kan je daar rekening mee houden?
Bond voor het vloeken. Lekker Robert, klasse bezig in mijn klootzak.
Ja, die kunnen we altijd nog richten. Jij had op een gegeven moment ook zo'n papegaai op je dugout staan, weet je? dat is het embleem van de Bond voor het vloeken, is een papegaai.
Is dat echt zo, ja?
Dat was vroeger wel zo, ja.
Geniaal.
Ja, maar daar hou je dan wel rekening mee. En de scène dat ik vanuit emotie de dugout in tweeën sloeg. Ja, dat is natuurlijk niet goed.
Nee.
Dat is niet goed, maar dat gebeurt je wel. En ik kom nu nog wel in Breda, mensen die naar me toe komen van, ja, zo voelden wij ons ook.
Ja.
Weet je wel, dus dat is, ja, ik vind dat het mag, terugkomend op de stelling, het mag allemaal best een beetje losser en het mag best wel een beetje humor. En zo moeten mensen het ook wat meer gaan zien.
Ja. Ik zou het bijvoorbeeld echt geniaal vinden als nu een club op trainingskamp zou gaan en dat je in het nieuwsbericht de week daarna, dat ze niet alleen zeggen, oh, we hebben zo lekker getraind en bla bla bla, maar dat ze ook die week daarna al zeggen van, ja, in één avond ook gewoon echt fucking veel gezogen. Ja, dat is top. Ja, maar komen 6 uur thuis.
Ja, en dat kan dus niet meer, want dan krijg je dus heel de supporterschare. Ja, vind je het gek, ze gaan allemaal zuipen.
Ja, bij de eerste verliespartij is het
ons geld. Ja. Wat natuurlijk niet waar is. Ja. Vaak de mensen
dat zuipen is wel waar.
Ja, maar vaak de mensen met de kleinste seizoenkaartjes, die roepen het hardst, weet je. Ja. Die schreeuwen dan keihard tegen de grote businessclub mensen die tonnen in de club stoppen. Van jullie snappen er niks van en jullie zijn geen echte supporters. Ja, gewoon heel dom gedrag. Maar kijk, ik ben wel voor topsport, hè. Ik ben wel voor.
Ja, maar topsport is niet maniakaal 24 uur per dag niks anders dan. Dat is onmenselijk.
We zijn geen robot natuurlijk. Nee. Hè? De sporters zijn geen robot.
Dan sta je toch helemaal onder hoogspanning de hele jaar.
Nee, precies. Je mag best. En ook in het veld, en dat gebeurt ook nog wel hoor. Er worden echt best nog wel dolletjes gemaakt in het veld. Maar dat zie je en hoor je bijna niet meer terug. Nee, want word je dan op afgerekend.
Ja, precies. Ja.
En die gewoon echte. Er zijn heel weinig mensen die nog gewoon authentiek zijn en roepen wat ze vinden. En daar ook een beetje de humor van inzien.
Misschien moeten
en dat vind ik jammer.
De bond voor de authentieke voetballer oprichten of zo. Dat we gewoon. Wordt helemaal verdrietig van als ik nadenk over de
BVAV.
Als mens en als voetballer moet je gewoon af en toe gewoon goed ontladen.
Met een papegaai als logo.
Robert, misschien heb je niet paraat. Maar social media nu natuurlijk, vroeger was dat niet. Is er een verhaal of iets gebeurd waarvan je denkt van, wat ben ik blij dat er toen geen social media was?
Ja, ongetwijfeld. Heel veel. Echt heel veel. Maar dat praat je als speler natuurlijk. Zijn er heel veel dingen gebeurd. En daar we het over hebben, trainingskampen. Ja, weet je, ik kan me echt daadwerkelijk geen training meer herinneren van al die trainingskampen.
Nee, nee, nee.
Ik kan me zelfs geen wedstrijd meer herinneren van die trainingskampen. Maar de stapavonden. Ja,
je weet, elke koel waren
legendarisch. Ja, natuurlijk. Het was fantastisch. We waren met Zwolle toen die tijd een keer in Groningen op trainingskamp in Norg. En dan gingen we nog met eigen auto's. Hè. Dat is tegenwoordig ook al heel, heel gek als je dat zou doen. En ik kwam na 3 dagen kwam ik voor een voorschot bij de trainer. Wij hadden zaten iedere nacht met Harry Sinkgraven en met Remco Boeren en de vader van Deli Sinkgraven trouwens. Zaten Marco Koorman, ook weer een talentvolle zoon trouwens, wel grappig. Die komen nu allemaal langzaam de Eredivisie in rollen. Zaten we iedere nacht in Groningen tot 6 uur 's morgens. En dan 's morgens wel trainen, hè? Dus even niet slapen. Dat kon dan tussen de training nog wel door, pikte je uurtjes mee. Ja, als dat soort dingen nu, dan zou je onmiddellijk op Instagram staan of op weet ik veel hoe al die dingen heten.
Robert was een beetje de Dennis Rodman van FC Zwolle. Was hij af en toe moest hij gewoon even naar Las Vegas en dan kwam hij wel weer terug en dan stond hij er.
Ja, nou ja, weet je, ik ben een heilig.
Dat is de World Series.
Ik geloof heilig in topsport. Ik geloof heilig dat je er alles aan moet doen om je lichaam goed te verzorgen. Om te zorgen dat je er staat op de momenten waar het om gaat. En op het moment dat jij een keer een sapje gaat drinken of je gaat roeien met z'n allen of je gaat weet ik veel wat doen. Maar in het weekend, op het moment dat er gepresteerd moet worden, dan sta je er. En op het moment dat er getraind moet worden, dan sta je er. Heb ik daar alle begrip voor. En dat is wel een beetje weggeëpt, ik vind. De voetballerij, maar eigenlijk in de hele topsport, is het een beetje doorgeslagen.
Ja. Angst regeert.
We gaan door naar het laatste rubriekje. De stellingen zitten erop. Dus het vuur wordt jullie niet meer aan de schenen gelegd. We gaan alleen nog even naar Fantalk. En dat wordt ingeleid door Tommy Beugelsdijk. De eerste vraag weet ik niet van wie die komt. Dat heb ik even niet paraat. Maar Geert, zijn er wel eens echt preekoren over jou in het stadion gekomen waarvan je gewoon dat je hem de eerste keer hoorde en dat je gewoon keihard moest lachen op het veld omdat ze gewoon zo goed gevonden waren?
Mij waarschijnlijk.
Ik zou niet een letterlijk spreekkoor meer weten, maar ik weet wel dat ik wel... regelt wel eens uitgefloten ben. Ook wel eens door mijn eigen publiek.
Ja, dat zeg ik door mij ook wel eens. Ja.
Hoe vaak roepen mensen nu nog tegen jou Den Oude douche met je bloedkop?
Oh, dat is... nou, dat is misschien
je vrouw
wel...
ten eerste.
Ik hoor het leefje volgens mij net.
Dat is... dat is wel... Dat was wel een van de leukste in de zin van dat het door wie het geroepen werd.
Ja, want dat is je, uit een het, ik weet niet wat voor serietje was, maar het heette Haagse Johnny.
Werd geroepen door Haagse Johnny. En Haagse Johnny was, ik denk 3/4 van de dag stoned. Ja. En zo zat hij ook altijd op de tribune bij ADO Den Haag. En die riep dat ook tijdens een wedstrijd opgenomen door een documentaire van de AVRO of de TROS. Ja. Terwijl we tegen Feyenoord speelden, terwijl ik in de eerste minuut gescoord had. Weet je, dus
het zit hem nog steeds al.
Zo stond ik er een beetje op bij Haagse Johnny. Dus dat was leuk. Ja. Alleen de mensen die dat nu nog roepen, ja, ik hoop dat heel veel van die mensen luisteren. Dat moet ik even zeggen, het is nu niet leuk meer.
Nee.
Weet je, de originaliteit is eraf. Ja. Maar...
mooi.
Ja.
Haagse Johnny was echt geniaal. Die man had een koffieshop in de kleuren van ADO.
Ja.
En het logo was een papegaai, of niet?
Ja, die logo, de coffeeshop was helemaal groen en geel.
Ja, en hij heeft ook een keer voor de rechter gestaan. Ik kan niet herhalen wat hij daar zei, maar...
Als ik niet betaal, betaal ik niet.
Nee, het was iets met K en Anker en...
Robert, Rutger Bulthuis die wil van jou weten hoe het nu gaat tussen jou en Serdar Gözübüyük. Ik zal even context geven. Jij bent ooit naar carnaval gegaan als Serdar Gözübüyük, omdat hij jou tijdens een wedstrijd het respectbandje toonde. Dat was het toch? En toen ben jij verkleed als Serdar met het respectbandje naar carnaval gegaan.
Ik heb hem nog steeds liggen.
Hoe gaat het tussen jou en Gözübüyük?
Heel goed.
Heeft hij daar ooit iets op gezegd? Of?
Nou, we hebben rond die tijd dat hij mij dat liet zien, hebben we dat toen uitgesproken. KNVB heeft mij toen gevraagd om daar verder niet op door te gaan. Serdar wilde op dat moment een voorbeeld stellen. En koos mij daarvoor uit.
En het had letterlijk iedereen kunnen zijn, toch?
Want het was de eerste wedstrijd, denk ik.
Hij had thuis al bedacht dat hij dat statement ging maken.
Ja, maar het was ook serieus, want ik kreeg een beetje dat stempel daardoor.
Ja.
En ik stond keurig een beetje binnen mijn coachvak. Ik riep hey. Het was ook niet
een schelden. Vuile fiets, toch?
Daarna kreeg hij ook de brief van de bond tegen
vroeg al langs gehad. Dus zeker niet. Serdar en ik hebben s'avonds toen gebeld. En hij heeft toen tegen mij ook aangegeven, joh Robert, ik... Ik heb dat willen doen en als grote statement. KNVB heeft mij gebeld, joh. Kan je het laten lopen? Nou, in het belang van het Nederlands voetbal en in het belang van wat er toen aan de hand was, het overkoepelende verhaal met de kopschopper, hè, de grensrechter die elkaar was geschopt, vond ik dat volkomen logisch. En dan vind ik ook dat je eroverheen moet stappen. En Shadar heb ik hoog zitten. Als, niet alleen als scheidsrechter, maar ook als mens, als ondernemer.
Mm-hmm. Mag je op je verjaardag komen? Daar
gooien dingen. Die mag zeker op mijn verjaardag komen. Ja, en dan trekken we allebei zo'n leuk scheidsrechterpakje aan.
Oh, mooi. Maar wanneer heb je besloten als hem te gaan naar carnaval?
Nou, vrij snel al. Dat was volgens mij kort daarna.
Maar dat vind ik dus weer...
Maar dit is precies waar, we het net over hadden.
Van de voetballerij zou zoveel meer van zulke dingen moeten doen om het gewoon ook wat luchtiger te maken. Want heb je daar... Ja. Je hebt toch hopelijk meer positieve reacties op gekregen dan... Want er zullen ook heel veel deugdelijke mensen...
Oh, met carnaval zeker. Er wordt erg om gelachen.
Ja, tuurlijk.
En ik vind dat die humor redelijk belangrijk. Ik weet nog dat mijn moeder een tijd lang uitgemaakt werd voor Maaskant, je moeder is een hoer. Mm-hmm. Waarop ik toen aan de persconferentie ook gezegd heb van ja... Naar mijn weten heeft mijn moeder nog nooit gewerkt.
Ja.
En dat vond... Dat
nee,
vond,
gratis.
Nee, maar dat belde ze zelf al. Mijn moeder was heel boos. Ze zei toen van, ja, ik heb echt nog nooit gewerkt. Dus dat, ja. Nee, weet je, maar dat soort... je kan ook wel oversensitive zijn. En ja, natuurlijk moet je binnen de grenzen van dingen moet je blijven. Maar een beetje
humor. Weet je, wij hebben in Nederland ook het recht dat een grap wel eens verkeerd mag vallen. En dat je wel eens erachter mag komen dat je een verkeerde grap hebt gemaakt. Mm-hmm. Zonder daar iets racistisch mee te bedoelen. Of whatever over gaat. Weet je, het lijkt wel of topsport of mensen die in de spotlight staan geen fouten meer mogen maken.
Nee. Nou, het is vooral, ik denk dat je inderdaad, je mag gewoon fouten maken. En je bent verantwoordelijk voor wat je zegt en ook voor de reactie daarop komt. En als je dan terecht wordt gewezen, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen, oké.
Maar dat gebeurt dus te weinig. Er zijn dus te weinig mensen die dan zeggen, sorry, mea culpa, het is mijn fout.
Dom. En,
Johan Derks als voorbeeld. Als hij veel eerder had gezegd, jongens, het was echt een slechte grap. Over dat hele racisme. We gaan het niet weer aanboren. Nee. Maar ik denk dat dat wel echt een stuk had kunnen helpen. Mm-hmm. Nee, maar er was nog één vraag trouwens. Over, heb jij die al opgeschreven of niet? Over of het nog goed komt met NAC.
Ja, die is van The Freak. Die vroeg op Twitter, komt het nog goed met NAC?
Ik hoop het.
Zijn er allemaal freaks in Breda?
Sowieso.
Op Twitter ook trouwens.
Nee, we hopen het allemaal. Ja. Want NAC is gewoon een fantastische club die het verdient om, ja, nu niet, want ze spelen niet voor niks de eerste divisie, maar de grootte van de club, de toeschouwersaantallen, het stadion, dat hoort in de eredivisie. Het is goed voor de uitstraling van de eredivisie, het is goed voor een club als NAC, het is goed voor een club als Breda, waar mijn kinderen zijn net naar het NAC voetbalkamp geweest. Ja, daar lopen al die ventjes in die geel-zwarte shirtjes rond. In een voetbalstad, en of dat nou hier is, in Rotterdam waar we nu zitten, waar dat extreem met Feyenoord is, hè, wat minder met Excelsior en Sparta misschien. Maar zeker in Breda is het fantastisch om te zien dat vaders met hun kinderen naar het stadion toe gaan. En dat is een traditie die moet blijven. En NAC is traditioneel, want iedereen denkt dat het een eredivisieclub is. Mm-hmm. Maar die zijn natuurlijk al jarenlang, misschien hebben ze wel lange eerste divisie dan eredivisie gespeeld zelfs.
Ja, ja.
Dus het is helemaal niet zo heel raar dat ze af en toe een keer naar beneden kelderen. Maar ik hoop, net als alle Bredanaren met mij, dat ze heel snel weer promoveren.
Ben jij benaderd toen Hiballa ontslagen werd?
Nee.
Zou je het doen?
Als trainer?
Ja?
Nee.
Al niet?
Als speler?
Nou, ik ben vorig jaar nog eventjes bij VVV ingestapt. Mm-hmm. Nou, dan denk ik carrière technisch gezien eventjes beter niet kunnen doen. Ik ben me aan het richten op beleidsfuncties binnen de sport. En dan sportbreed. Dus niet sec alleen voetbal, maar dat kan best voetbal zijn. En dan moet je niet nog een keer op het veld gaan staan. Maar goed, dat was toch bij mij nog... Het zit zo diep in me, dat trainersvak. En ik vind het zo leuk ook om te doen. Dan moet je dat doen. Maar ik zou bij NAC geen trainer meer worden. Ik technisch manager of technisch directeur zou ik een ander verhaal vinden. Maar dan zou dat echt op de lange termijn moeten zijn. Maar ook daarvoor ben ik niet benaderd. Ik heb wel veel contact met Peter Hiballa gehad. Want die woonde heel toevallig tegenover me.
Ik vind dat ook een sympathieke gast. Wel.
Peter is natuurlijk een gek.
Ja.
Positief gezien.
Positieve gek, toch? Ja.
Een positieve gek, maar een enorme vakman. Ik ken hem niet inhoudelijk verder in de zin
meer
van...
Meer bevlogen ga je ze ook bijna niet krijgen, toch? Dan Hiballa.
Nee, ik heb niet met hem gewerkt. Dus dan vind ik het altijd heel moeilijk om maar de passie die hij heeft voor die sport... die is enorm groot. En ik vond hem ook goed bij NAC passen. Maar goed, daar zijn weer dingen gebeurd die onverklaarbaar zijn... voor in ieder geval mensen buiten de poort. En daar ben ik er eentje van.
Geert, ben jij benaderd toen Hiballa aanslag werd?
Nee, ik word nergens voor benaderd.
Gaan we jou nog echt terugzien in de voetballerij?
Nou ja, weet je, ik ben nu scheidsrechter bij de landelijke jeugd.
Mm-hmm.
Weet je, dat heb ik altijd leuk gevonden. En dat is voor mij omdat ik bij...
Manschot, die was bij ons te gast en die zei dat jij echt talent hebt ervoor. Serieus, geen grap.
Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Ik heb hem nog nooit, tenminste, of hij moet in een boom hebben gezeten, maar nog nooit bij hem gezien langs de lijn.
Hij heeft zo'n lange regenjas, heeft hij dan ook.
Ja, ja. Nee, ik zeg even niks.
Met niks eronder aan.
Ja. Ja, jij maakt hem snijden, hoor. Je geeft hem bijna alweer voor.
Ja. Nee, dat zegt
hij gewoon zo.
Nee, maar... Nee, maar weet je... toen de tijd... Ik vind scheidsrecht heel erg leuk. En het feit dat ik het nu weer ben gaan doen... is enerzijds omdat ik in een voetbalteam zat... waar ik te fanatiek voor ben, mm-hmm. nog steeds. Ondanks dat ik bijna 44 ben. Maar ook omdat ik... misschien wel een voorbeeld wil zijn voor heel veel andere scheiders waarvan ik vind dat ze, ja, dat ze er te makkelijk mee zijn. Weet je, er wordt heel veel over wedstrijden die escaleren. Weet je, dat het door spelers komt. Maar ik zie heel veel dat het ook heel veel aan scheidsrechters ligt. Hè? Dus hoe ga je met spelers om? Hoe lees je een wedstrijd? Hoe lees je mm-hmm. tegenstanders? Waar moet je op letten? En dat is ook op de een of andere manier een drive van mij om te laten zien dat het ook anders kan.
Ja.
Weet je, en maar ja, ik heb er echt heel veel plezier in. En ik ga nu landelijk fluiten en daar heb ik echt heel veel zin in.
Vet.
Leuk.
Uitstekend. Nou, dat was hem dan. Aflevering 3 van onze zomerserie Dubbele Dekking. Geert en Robert, allebei hartstikke bedankt.
Ja.
Geert, volgens mij moet je Levi verschonen zo.
Levi ligt lekker te tukken.
Oh, prima, dan gaan we nog even door. Ja. Nee, de komende weken staan er nog meer mooie duo's opgelijnd. Ben je al geabonneerd op ons YouTube-kanaal, Robert, of nog niet?
YouTube, wat is dat?
Hij heeft geen idee, hè? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, jongens. Nou, hartstikke bedankt. De groeten. En Snijboon, ik zie jou straks weer, denk ik.
Zeker. Denk ik wel. We moeten samen weer naar huis.
When you're struggling with your mental health, the world can seem pretty heavy, like no one understands what you're feeling or you're not sure how to ask for help. But here's the real truth. You're never in this alone. 988 Lifeline's trained crisis counselors are available 24/7 to offer the help and support you need to make it through. No judgment, no stigma, just someone to listen. Text or call 988 Suicide and Crisis Lifeline, day or night. 988. Hope has a new number.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.